Gemeente, Elisa gaat terug naar Gilgal. Komt hij dus blijkbaar vandaan. Wanneer kwam hij er ook alweer vandaan? Hij was daar geweest toen hij samen met Elia nog was. Hè? Toen gingen ze bij Gilgal door de Jordaan. Elia sloeg toen met die kamelenharen. Ja, mantel is een te mooi woord, denk ik. Hè? Maar het kamelenharen omhulsel, waar hij zich gehuld had. Op dat water van de Jordaan. En de Heere baande toen een pad door de Jordaan. En toen aan de overkant werd hij door die vurige wagens en paarden opgenomen. En Elia wierp toen die mantel naar beneden. En Elisa kreeg die aan. En dat was het symbool dat hij twee delen van de geest, dus de volledige geest van Elia, ontving. Dat hij met hetzelfde gezag als Elia mocht optreden. Wel heel anders. Elia was de vuurprofeet. De man van het gericht en van het oordeel en van de heiligheid van God. En Elisa is de wonderprofeet. Tientallen wonderen heeft hij gedaan. Het is niet zo, misschien ook wel goed om eens een keer te zeggen, dat de hele Bijbel altijd vol van wonderperiode is. Nee, wonderen concentreren zich rondom bepaalde personen en in bepaalde perioden. De periode van Mozes, dan gebeuren er heel veel wonderen. De periode van Elisa gebeuren er heel veel wonderen. En bij de Heer Jezus gebeuren er heel veel wonderen. Dus het is niet zo dat wonderen in de tijd van het hele Oude Testament altijd maar voor het oprapen lagen of zo. De Heer doet dat in speciale situaties, in speciale omstandigheden, om een speciale bevestiging te geven, een speciale boodschap te geven. Elisa, wonderprofeet, en dan in het bijzonder, zoals ook in deze geschiedenis, heel vaak zijn die wonderen van Elisa gericht op de voorziening in eten en drinken. Hè? Dus wonderen met voedsel. Dat is heel vaak bij Elisa het geval. En dat is ook nu het geval. Elisa komt in Gilgal, waar zijn publieke ambtelijke loopbaan begon, zou je kunnen zeggen. En wat ziet hij tot zijn ontsteltenis dat de honger in het land is? Nou, wat betekent dat? Hè? Als je met een boerenoog daarnaar kijkt, en Elisa was een boerenzoon, dan zie je dat de akkers helemaal gescheurd zijn, die helemaal uitgedroogd zijn, hè? Elk druppeltje vocht is eruit getrokken, is verdampt. De grond is bijna te hard om te ploegen en te eggen. Je kunt er zaad in strooien, maar dat zal niet ontkiemen. En als je naar de mensen kijkt, dan zie je dat ze bleek zijn en dat ze ballen onder de ogen hebben. En als je het aan de mensen vraagt, dan zeggen ze, ja, we hebben maar één hartstocht en willen alles wel geven om te eten en om te drinken. Honger. Hier op Urk weten wij niet wat dat is. Maar nou, we houden hier wel eens inzamelingsacties, hè, voor hongerigen in Afrika. Die 870 miljoen mensen op deze wereld die wel weten wat honger is. En die niet weten hoe ze elke dag weer aan eten en drinken moeten komen. Als je dat toch je realiseert, hè. Dan is het niet meer zo gewoon dat je 's morgens je sneetje brood hebt en tussen de middag een stukje vlees en groente hebt of zo. Hè? Maar dan worden kleine dingen worden grote dingen. Wordt zelfs je eten en drinken een wonder. Dan zeg je elke morgen als je ogen opslaat, de barmhartigheden van de Heere zijn elke dag nieuw. Herken je dat? Niet zomaar een product is van het land, maar dat het een gave is van God. En dat die gewone dingen voor jou zo bijzonder zijn. Paulus zegt het ergens. Hè? Hij zegt, het zij dat we eten, het zij dat we drinken, het zij dat we iets anders doen, doet het al ter ere van God. Nou, tussen de middag om 1 uur hebt u de kost gehad. Hè? Hebt u dat gedaan tot eer van God? Was u na het eten tussen de middag meer gericht op God? En meer verlangend om weer naar zijn huis te komen? Dan heb je gegeten, gedronken, tot eer van God. Daarvoor gaf de Heer die maaltijd die je samen met je familie mocht gebruiken. En als we beseffen iets van die honger, dan krijg je toch ook oog voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er zullen geen dorens meer zijn, geen distels meer zijn, geen droogte meer zijn, geen honger meer zijn, geen dorst meer zijn, geen traan meer worden gelaten. Er zal eeuwige verzadiging zijn. Vol van God, maar ook vol van alle gaven van God. En als je zo je eten en drinken mag eten, dan wordt het een soort sacrament, hè? Dat zichtbare, tastbare voedsel wordt dan een teken, een symbool van de aanwezige God. Dus God, net zoals in brood en wijn van het avondmaal, net zoals volgende week in de waterdruppels van de heilige doop, sacrament, maar God zo heel zichtbaar in aanwezig is door de heilige geest, voor het geloof. Dan eet en drink je niet zomaar brood en wijn, maar dan eet en drink je het ware lichaam, het ware bloed van de Heer Jezus Christus. En dan wordt je ziel verzadigd. Dan is dat avondmaal niet zomaar een symbool, maar dan gebeurt er iets door middel van het avondmaal. Dan heeft Christus gemeenschap met jou en ontvangt je ziel nieuwe kracht. Nou, dat is eten en drinken. Nou, en dan zitten we eigenlijk gelijk ook al op de geestelijke manier, hè, om met je eten en drinken om te gaan. Dat is niet vergeestelijken van de Bijbel. Dat is echt niet nodig om de Bijbel geestelijker te maken dan die is. Alsof die niet geestelijk zou zijn. En niet geestelijk genoeg zou zijn. Maar als het gaat over het koninkrijk der hemelen, dan is er een eenheid tussen lichaam en ziel. Al die wonderen die gebeuren in de Bijbel, die laat iets oplichten van dat koninkrijk van God, dat koninkrijk der hemelen. Dus je zou het om mogen draaien moeten zeggen, al die wonderen die in de Bijbel gebeuren, die kun je alleen maar verstaan als je ze op een geestelijke manier verstaat. Ik denk aan Amos, die zegt, er is een honger niet naar brood, maar een honger naar het woord van God. Als we nou zo naar die tekst gaan lezen. Elisa komt in Gilgal en hij ziet dat er honger is in het land. Hebben we er ook vandaag iets mee te maken, honger in Nederland? Honger in Urk, in geestelijke zin? Als je dat toch op je af laat komen. En Urk is een, ik geloof dat het gemiddeld de jongste bevolking is, toch, van heel Nederland? En juist onder jongeren zijn zoveel vragen over de zin van het leven. Juist jongeren zijn zo geneigd om depressief te zijn en angstig te zijn. Wel meer dan 40% van de meisjes en 14% van de jongens, geloof ik. 1 op de 6 heeft jeugdzorg nodig. Hè? Nederland breed. Ik weet niet hoe het in Urk is, maar het zal ook Urk niet voorbij gaan. Vragen, wat betekent eigenlijk mijn leven? Wat is de zin van mijn leven? Zit daarachter niet honger? Geestelijke honger? Als je ziel verhongert en als je ziel verkommert, dan heeft dat effect op je hele menselijke leven, op je hele bestaan. En dan komt die vraag levensgroot op je af. Wat doe ik het eigenlijk allemaal voor? En waar leef ik eigenlijk voor? En wat betekent mijn leven eigenlijk? Is dat niet heel actueel in Nederland? Is het niet heel actueel in Urk? Honger, geestelijke honger. En misschien heb je het wel voor jezelf gehoord. Als je voor de eerste keer ontdekt dat je zondaar bent. Als je voor de eerste keer gaat beseffen, God leeft echt. Het is niet zomaar een verhaal of zo, maar ik sta tegenover God. Ja, dan word je ook mee geconfronteerd wie jij bent tegenover God. Hè? God heilig. En ik zo verdorven en zo onrein en mijn leven zo verprutst. Die 17 jaar die ik van God gekregen heb. Dan heb je ook honger. Dan krijg je honger naar verzoening, hè? Honger naar het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dan zeg je, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig verderf. Van mijn ziel. Zit je hier zo vanmiddag? Puntje van je bank. Om Jezus te ontvangen. De prediking van het evangelie. Het zou ook kunnen dat je Jezus in je leven hebt mogen omhelzen. Maar dat je weer helemaal ingezonken bent. En helemaal afgedwaald bent. En dat je moet zeggen, Heere, geef mij opnieuw de vreugde van uw heil. Was met David zo, hè? Die had bijzondere zonden gedaan. Misschien heb jij ook wel bijzondere zonden. Die niemand verder weet. Nou, jij had ze verstopt. Broers van Jozef konden dat 20 jaar volhouden om hun zonde te verstoppen voor hun vader. Hè? Nou, dan moet je toch altijd op je knie wieven zijn om altijd maar weer te liegen en te herinneren wat je vorige leugen was. En altijd maar weer nieuwe leugens te bedenken om die vorige leugens te bedekken. Wat kost dat een energie? Wat kost dat een denkkracht? En je houdt het maar vol, want je wil je zonde niet beleiden en je wil niet te schande worden. En je wilt jezelf overeind houden. Onderwijl kwijnt je ziel. En komt er een donkerheid over je geestelijke leven. Kun je niet de vreugde van het heil genieten. Misschien is dat wel jouw situatie. Diep op de bodem van je ziel, ja, honger je naar herleving. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Of, al hebt u een gezond geestelijk leven, hè? Hongert u dan niet? Ik zou zeggen, dan honger je misschien nog wel meer. Als je leven geestelijk op orde is en geestelijk gezond is, dan blijf je hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dan heb je aan hem genoeg en krijg je van hem nooit genoeg. Vraag maar even aan Paulus. Is Paulus er nog gearriveerd? Apostel die zoveel jaren arbeid heeft gedaan en er is niemand zo bekeerd als hij? Vraag het maar eens aan hem. Hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Hij zegt, opdat ik hem kenne, de kracht van zijn opstanding. Niet dat hij niet weet dat de Heer naar hem heeft omgezien. Hij kan zeggen, maar God die rijk is in barmhartigheid, naar zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Maar diezelfde Paulus, terwijl hij in die werkelijkheid van de Heer Jezus staat, zegt, opdat ik hem kenne, de kracht van zijn opstanding. Die zegt ook, geef mij Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is voor mij geen leven. Ik ken hem, maar ik ken hem nog maar zo piep, klein beetje. Ik zie door een spiegel, zo'n oosterspiegeltje, zo'n conserveblikje of zo. Dat is wat ik van Jezus zie weer spiegelen. En ik ken nog maar zulke vage contouren van hem. En ik verlang om hem helemaal te kennen. En om altijd bij hem te zijn in al mijn noden, angsten en pijnen. Honger naar Jezus. Kijk, we hebben een hongerig hart, zo zijn we geschapen. En als je hart niet gericht is op Jezus, waar is het dan op gericht? Nou ja, misschien wel 1000 dingen, hè? Carrière, gezondheid, verkering, mooi huis, mooie baan, mooie studie, goede naam, enzovoort, enzovoort, hè? Je kunt genoeg dingen opmoeren. Die reis, en dat wil je ons meemaken, en dat boek wil je ons lezen. Allemaal surrogaat. Voor dat ene brood des levens, hè? Dat is genade. Als je mag zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd. Ik honger naar één brood. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere. Om de liefelijkheid van de Heere te zien. En te onderzoeken in zijn tempel. Zijn verzoening. Zijn offer. Leg je hart er maar naast. Jongens, meisjes, vaders, moeders, opa's, oma's. Hoe zit het nou met jou? Honger je naar al die surrogaatdingetjes? Honger je voor de eerste keer naar Jezus? Honger je om uit die ingezonken toestand verlost te worden? Honger je omdat je zoveel van Jezus ziet en maar niet genoeg van hem kunt krijgen? In een van die categorieën moet je toch zitten? Welke categorie zit je? Dus honger. In Urk. Elisa die komt daar. En hij is een mentor, hè, van die theologiestudenten, zo mag je zeggen. Die had profetenscholen in Gilgal, in Jericho en in Bethel. En Elisa die ging daar regelmatig langs en die bemoedigde die mannen en die onderwees die mannen. En ze gingen samen bidden en ze gingen samen zingen en zo. En zo komt hij weer in Gilgal. Heel opmerkelijk, hij begint niet gelijk met dat lichamelijke voedsel. Maar hij begint als eerste met het geestelijke voedsel. Die jongens die gaan om hem heen zitten. Kanttekeningen wijzen er ook op. Ze komen aan zijn voeten zitten. Dat is de manier waarop hij ze onderwijst. En dan gaat hij spreken. Hij vertelt misschien wel wat Gilgal voor hem betekent. Een beetje persoonlijk getuigenis. Maar hij kan ook heel makkelijk verwijzen naar de grote daden van God in het verleden. Want dan was Gilgal ook belangrijk. Weet je nog dat in Gilgal, als je daar de Jordaan in keek, dan zag je boven het water uit wat stenen staan. En heel wat jongens en meisjes hadden aan hun papa en mama gevraagd, zeg, wat betekent dat eigenlijk? Nou, de papa en mama vertelt, nou, dat is een herinnering aan de grote daden van God. We waren slaven in Egypte, werden uitgeknepen, oneerlijk behandeld. We hadden geen schijn van kans onder de knoet van de Egyptenaren vandaan te komen. De Heer heeft ons bevrijd. Die baanden een pad door de Rode Zee, die baanden een pad hier door de Jordaan heen. Die heeft 40 jaar ons in stand gehouden in de woestijn nota bene. Heeft die machtige muren van Jericho in elkaar laten schrompelen alsof het luciferoutjes waren. Dat is onze God. Allemaal hier aan de oever bij Gilgal een getuigenis van die grote daden van God in het verleden. Nou, Elisa heeft genoeg om te vertellen. En hij zegt, de Heere is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Zou de honger vandaag voor hem te machtig zijn dat onze God moet zeggen, hier baat geen hulp? Nee, onze God is machtig om meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken. Zo preekt Elisa tegen hen. Mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Ik had best wel naar die preek willen luisteren van Elisa, jij ook? Hij moet toch een beetje dat gezag hebben van Mozes en het gezag van Elia, hè? Of beter gezegd, het gezag van Jezus. Elisa is een miniatuurtje van de allergrootste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. En als hij preekt, dan voel je, dit is niet zomaar een verhaal, maar dan voel je, hier zit de geest in. Dit is de hoogste waarheid. Dat legt beslag. Daar word je door geraakt, hè. En dan voel je, dit is de ultieme, laatste waarheid over mijn leven. Maar Elisa laat het niet bij deze preek. Dan geeft hij de opdracht aan zijn jongen, dat zal Gehazi wel zijn. Hij zegt, je moet een hele grote pot tevoorschijn halen. Je mag ook wel vertalen, de grootste pot. Opmerkelijk, hè? Er wordt veel aandacht voor gevraagd. De grootste pot die er is. Elisa, waarom doe je dat? Wat denk je? Het is wel kenmerkend voor Elisa trouwens. Als u thuis zou komen en u zou dit hele hoofdstuk gaan lezen, dan ziet u de eerste 7 versen, die geschiedenis, ken je ook wel denk ik, van die weduwe van een van die profetenzonen die schuldeisers had, hè? Een schuldeiser. Die komt met al die nood bij Elisa en die zegt, wat moet ik doen? Elisa zegt, hebt u nog wat? Nou, 1 kruikje olie had ze overgehouden van het salven van haar dode man. En dan zegt Elisa, dan moet je potten en schalen en kruiken verzamelen, je huizen mee volzetten. En weet je wat hij toen erbij zei? Maak dat u er niet weinig hebt. Alles wat de Heer geeft wordt niet begrensd door wat de Heer kan geven, door dat kleine kruikje dat uitgeput zou raken. Nee, als die schalen op zijn, ja, dan kan de Heer niet meer aan je kwijt. Daar wordt de gave van God door begrensd. En hier, zorg dat je een grote pot hebt. Wat betekent dat? Nou, dat je met grote behoeften, en grote noden, en grote zorgen, en grote verlegenheid, en grote vragen, en grote gebeden, en grote verzoeken, tot je koning komt. Onze God is niet een mini-godje. En dat je een mini-potje voor hem neer kunt zetten en dat hij daar misschien raad mee weet. Is het niet een heerlijk evangelie? Kijk, als je beseft wie jij bent, we hadden het er net even over, als je geconfronteerd wordt met jouw zonde tegenover God en dat je God echt misdadig behandelt, dat is zo, hè? Je misdadigen tegenover God. Niet zomaar een regeltje overtreden of zo, maar je bent misdadiger tegenover God. Je hebt God op het hoogste misdadig behandeld. Je bent een geestelijke erfbreker. Durf je dan naar God te komen? Durf je dan nog iets aan God te vragen? Ja, dan is één kruimel die je aan God vraagt al te veel. Sommige mensen denken, ik ben heel nederig, ik vraag één kruimel genade aan God. Forget it. Dat is hoogmoed. Dacht jij dat je één kruimel genade waard was? Nee. Als God in het recht zou treden en gadeslaan jouw ongerechtigheden, dan krijg jij geen kruimel genade. Dan gaat de hemeldeur voor jou gewoon absoluut op slot. Dan is er voor jou geen hoop en dan is er voor jou geen verwachting. En dan moet je ja op leren zeggen. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik vraag heel veel naar elke keer aan u, geloof ik. Maar mag ik het weer vragen? Herken je dat? Dat je echt berouw hebt? Dat je God niet hard vindt omdat hij zo streng is? Maar die zegt, Heer, u bent zo goed. Dat u dat kwaad van mij haat. Dat u daar niks van moet hebben. Ik ben het met u eens. En dat je aan de kant van God komt. Dat je God rechtvaardig verklaart. En dat je zegt, Heer, die toren van u, dat is een goede toren. Dat is een heilige toren. U bent zo goed dat u dat kwaad niet kunt uitstaan. Dat is mijn kant tegenover God. Geen hoop. Niets waard. Maar weet u wat de kant is van het evangelie? Daar gaat het hier over. Grote pot. Onze God is machtig om te doen. U vraagt even aan Paulus. Paulus, hoe genadig is God? Moet je nagaan, er zit Paulus in de gevangenis in Rome. De doodsvonnis is over hem uitgesproken. Dus hij zit zijn doodsvonnis, de uitvoering daarvan, af te wachten. En dan gaat hij aan die gemeente van Efeze schrijven. En dan zou je denken, nou, dan knijpt hij hem toch wel. Dan krijgt hij wat zelf medelijden of zo. Dat is een beetje zielig. Nee. Dan gaat hij aan de Efeziërs schrijven en dan zegt hij, onze God is machtig om meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Heb je het gehoord? Paulus kan gewoon de woorden niet bij elkaar geraapt krijgen, hè, om te zeggen hoe machtig God is in zijn genade. Boven bidden en denken. Overvloedig boven bidden en denken. Meer dan overvloedig boven bidden en denken. Meer dan overvloedig boven alles wat wij bidden en maar kunnen bedenken. Dat is God. Dat is God hier vanmiddag. Dat is de genadige God. Opent uw mond. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Hoe wijder u die mond open doet, hoe meer God aan u kwijt kan. En dan geeft hij niet karig en dan meet hij dit en die afgrammetje voor grammetje. Maar dan geeft hij mild en overvloeiend. Mijn beker stroomt over. Met die God hebben wij te maken. Ik weet niet welke gedachten jij van God hebt. Ik weet niet welke aanvechtingen jij over God hebt. Als je het idee hebt, ja, maar God, u moet je zoveel soep batten en dan gaat hij misschien eindelijk eens een keertje overstag en dan met een lang gezicht en wil hij jou tegemoet komen, nee. Dat kan de duivel wel zeggen, dat kan jouw geweten wel denken. Maar dat is niet het evangelie. Ik zeg niet dat de Heer jou niet op de proef stelt en dat hij jou niet eens even kan laten wachten. om het wonder van zijn genade echt een wonder te laten zijn. Maar het evangelie is, haal een grote pot tevoorschijn. De grootste pot die je maar kunt vinden. Zijn dat uw gebeden? Jouw gebeden? Grote pot. Die je bij God neerzet. Omdat hij die grote pot vervult met zijn zegen in de hemel, in Christus. Hoeveel zegen zou God in jouw hart kunnen geven? Hoeveel gelijkvormigheid aan de Heer Jezus? Als ik het goed begrepen heb, ging het vanmorgen over Galaten 5, vlees en geest. Hoeveel vrucht van de geest zou de Heer in die grote pot van jouw leven kunnen geven? En willen geven. En geven. Hoeveel vrucht van de geest verwacht je van hem? Die vraag mogen we onszelf stellen. Hoeveel vrucht van de geest verwacht je voor je gezin? Ook als je kinderen afhaken. Ook als zij Gods verbond vaarwel zeggen. Houd dan die belofte van God voor jouw kinderen op. Zou het verboden zijn? Om juist dan te beoefenen. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ook als mijn ziel vol angst en zorgen is, wacht ik sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. En hoeveel zegen zou ik God kunnen geven in deze Moriakerk? Er was eens een dominee, die kwam bij Spurgeon. En die zei, Spurgeon, ik zie bij jou zoveel vrucht. En ik preek ook ernstig de wet. Ik preek ook heerlijk het evangelie. Ik preek ook het werk van de Heilige Geest, dat mensen kunnen zien waar het op aankomt in hun hart. Maar ik zie zo weinig vrucht. En ik bid toch altijd of de Heer er nog eens een bekeert. Nou, zegt Spurgeon, daar zou het wel eens aan kunnen liggen. Jij bidt dat de Heer er eens eentje bekeert. Maar je moet niet bidden dat de Heer er eens eentje bekeert. Maar je moet bidden dat de Heer die hele gemeente bekeert. Zet een grote pot voor de Heer neer. En dompel die hele gemeente, jong en oud, rijp en groen, Jan Rap en zijn maat. Dat ze allemaal ondergedompeld worden in de stromen van zijn geest. En hoe onverschilliger iemand is, hoe meer de glorie van God zal schitteren in behoud, in redding en bekering. Zo ging, nog even een anekdote. William Carey, misschien wel eens van gehoord, misschien ook niet. Het is wel een belangrijke naam, want het is de vader van de moderne protestantse zending. 1792 richtte hij in Engeland de Baptist Mission Society op. En hij ging als eerste ook uit naar India, 1793. En we noemen dat de vader van de moderne protestantse zending. Dus heel veel anderen zijn hem gevolgd. Hij was daar een vader in. Nou, die man die had, was schoenmaker. Die heeft in zijn, dan zat hij op zijn schoenmakerstafel schoenen te repareren en zo. En dan zat hij de talen te leren om straks als zendeling de wereld in te kunnen gaan. Het ging echt niet van een leien dakkie. Maar hij had als levensdevies verwacht grote dingen van God. En onderneem grote dingen voor God. Ik zal u eerlijk vertellen, ik moest een tentamen doen in mijn theologiestudie van de zendingswetenschap, missiologie. Toen vroeg die hoogleraar aan mij, weet jij dat levensdevies van William Carey? En wat kun je mij vertellen over de volgorde? He, verwacht grote dingen van God en onderneem grote dingen voor God. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo goed wist. Maar goed, ik heb daardoor juist wel extra goed geleerd. Hè? Van je fouten, je gebreken leer je. Dit is een onomkeerbare volgorde. Verwacht grote dingen van God, dat gaat voorop. En van daaruit ga je grote dingen vragen van God. Grote dingen ondernemen voor God. Ik geef het maar door, misschien dat het voor jou ook mag functioneren. Hè? Verwacht in je gezin, verwacht in de Moriakerk, verwacht in deze hele gemeenschap van Urk. Verwacht grote dingen van God. En onderneem dan ook grote dingen voor God. Verwacht in uw gebeden grote dingen van hem. Bid voor heel Urk. Dat er op heel Urk een reformatie mag zijn. Dat er op heel Urk een revij mag zijn. Dat alle jongeren van Urk onweerstaanbaar geroepen en getrokken worden tot dat koninkrijk der hemelen. Zou dat verboden zijn? Haal een grote pot. Waar de Heer veel in kwijt kan. En dan moet je opletten. Dan gaat er één jongen, één van die studenten, die gaat erop uit. Die denkt, nou die grote pot, er moet wel wat gebeuren. Die moet helemaal volgemaakt worden natuurlijk. En hij gaat erop uit en dan vindt hij een wijnstok en daaromheen daar kronkel coloquinten. Dat is een plant, lijkt trouwens een beetje op augurk, komkommer of courgette. En die heeft tentakels en die grote bladeren en die kronkelt het liefst om een andere struik heen om daar zoveel mogelijk zonlicht op te vangen. Nou, bij zo'n wijnstok vindt hij die coloquinten. En heel die Oosterse kleed dat hij om heeft, dat gaat hij als een schort maken en hij verzamelt zoveel mogelijk coloquinten als er zijn. Hij zal misschien God in zijn hart wel gedankt hebben. Heere, dat u mij zo spoedig die coloquinten onder de aandacht brengt in de tijd van de honger. Wat hebt u dat wonderlijk geleid? En hij komt met zwaar beladen vracht weer terug in die profetenschool. En dan gaat ze snijden in die grote pan. En dan wordt het gekookt. Dan ontstaat er moes. Er staat heel nadrukkelijk bij, het wordt opgeschept. Hè? Dus het wordt eten niet allemaal centraal uit één pan, zoals we vandaag in Afrika doen. Maar het wordt opgeschept in allerlei persoonlijke borden van die profetenzonen. En dan nemen ze een hap. Hun hele gezicht vertrekt. Ze worden benauwd, hun hartslag verminderd. Ze zeggen, de dood is in de pot. Wat zou u doen? Wat zou jij doen? Als de dood zo dichtbij is? Leef je bij de dood? Zou je voorbereid zijn op de dood? De dood die ieder uur wenkt? Ieder uur wenkt de dood voor mij. En voor jou. En voor u. En ben je dan bereid? Kijk, je mag best bang zijn voor de dood. David zingt er ook van, hè? Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Als je die dood in de ogen kijkt. Kijk, heel veel mensen die zien de dood niet echt in de ogen. En dan kun je hele grote woorden gebruiken. Dan zeg je, de dood hoort bij het leven. Zo sterven tegenwoordig heel veel mensen zonder God, zonder angst voor de dood. Als je nou wel weet van je ziel en als je nou wel weet van een eeuwigheid en als je nou wel weet voor God, mag je best huiveren voor de dood. En dan voel je, de dood is helemaal niet dood gewoon en de dood die hoort niet bij het leven. En de dood is een monster waarin elke verschrikking samenkomt. Dus het toppunt van verschrikkelijkheid. De koning van de verschrikking. Maar als je die dood onder ogen ziet, hè, is dat dan het laatste woord? Ik ga nog een keer luisteren naar Paulus. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, het leven is mij, Christus. Het sterven is mij, winst. Weet je wat hij in hetzelfde verband zegt? Ik heb verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Dus hij zegt, ik zit vastgebonden. En ik wil dat die banden waar ik aan vastzit, waar mijn schip aan vastzit aan deze aarde, waar mijn schip verankerd is hier beneden, ik wilde dat die ankers losgemaakt werden. En dat ik bevrijd word. Het vrije sop kan kiezen en op de oceanen van het eeuwige leven mag uitvaren. Hebben de verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Paulus, is de dood dan geen monster van verschrikking? Ja, de dood is een monster van verschrikking. Heb je de dood dan niet in de ogen gezien? Die dood heb ik wel in de ogen gezien. Maar mijn meester is die dood ingegaan. En toen is hij opgestaan. Toen heeft hij dat vreselijke monster van de dood gedood. En uit zijn dood heb ik het eeuwige leven. En daarom mag ik zeggen, ik leef. Nee, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben al gestorven. Ik ben al gestorven in het sterven van Christus. En daarom jaagt de dood geen angst meer aan. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven, die is uit de dood overgegaan in het leven. Heb je het zo wel eens gezien? Ligt de dood niet meer voor je, maar dan ligt de dood achter je. En is de grote beslissing niet jouw dood, maar is de grote beslissing Jezus. In Jezus gestorven, met Jezus gestorven en met Jezus opgewekt. En met Jezus delend in zijn onvergankelijke leven. Dan wordt de dood een genade. Dan wordt de dood het einde van mijn oude mens. Hoef ik nooit meer ongelovig te zijn. Hoef ik nooit meer oppervlakkig te zijn. Hoef ik nooit meer lauw te zijn. Nooit meer ingezonken te zijn. Nooit meer God verdriet te doen. Nooit meer een misdadiger te zijn. En de dood is een vriendelijke portier die mij toegang geeft tot de koninkrijkzalen van de koning. Om altijd bij hem te zijn in al mijn noden, angsten en pijnen. Dood, waar is uw verschrikking? De taal van het evangelie. Wat je misschien het schroom toch gaat mee zeggen, hè? Het leven is mij Christus. Het sterven is mij winst. Wie sterft voordat hij sterven gaat, sterft niet als de stervensuren slaat. Uitspraak van prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje. Er zit een diepe levenswijsheid in, hè? Geestelijke wijsheid. Sterven voordat je sterven gaat. Dat je niet gaat sterven als de stervensuren slaat. Ik vraag het nog een keer. Is dat jouw leven? Heb je daar een beetje ervaring mee? Een beetje daarin geoefend? Sterven voordat je sterven gaat. Dat is euthanasie, hè? Het goede sterven. Vroeger schreef men wel boekjes over hoe het goede sterven kon beoefenen, praktiseren, hoe je daarop voor kon bereiden, hoe je elke dag leerde sterven. De goede dood. De goede dood te sterven. In de Heer Jezus Christus. De dood is in de pot. Weet je, zal ik dat eens eerlijk zeggen, als dominee ben je er ook bang voor, dat mensen horen jouw preek en dan zeggen ze, ja, het was de dood in de pot. Wanneer zeg ik dat? De dood was in de pot. Hoe luistert u naar de preek? Hoort u of er leven in de pot is of dat de dood in de pot is? Het zou zomaar kunnen, hè, dat je zegt, ja, het was de dood in de pot. Wanneer is dat het geval? Nou ja, worden er allerlei waarheden over God gezegd. Maar je hebt niet het gevoel dat God zelf in de preek tot jou spreekt. Is het allemaal waar hoor, is het allemaal orthodox, helemaal niks mis mee. Maar het gaat over God. Maar is dat de prediking? Nee toch? Of in ieder geval niet alleen. De kern van de prediking, de kern van wat hier elke zondag twee keer gebeurt, is niet dat er over God gesproken wordt, maar dat God zelf tot jou spreekt. Dan ga je toch zeggen, hoe branden mijn genegenheden om ze hier ervoor of in te treden. God, die machtige schepper, die oneindige majesteit, die gaat het woord tot mij richten. En die gaat tegen mij zeggen, ik heb geen lust in jouw dood. En die gaat tegen mij zeggen, roep mij aan, in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Oh, dan zit je dit niet zomaar een beetje te zitten. En dan zeggen die, oh, dat was een mooie preek of het duurde weer lang of zo. Maar God spreekt tot mij. Dat is de essentie van de prediking. En als dat niet gebeurt, ja, dan is het ook de dood in de pot. Gaat het wel over God, maar dan is het niet het woord van God. En weet je wat ook kan gebeuren? Volgens iemand, kunt u mij de weg wijzen naar de Heer Jezus? Nee, zei ik, dat kan ik niet. Ja, maar u bent toch een dienaar van het evangelie, dan moet u toch de weg kunnen wijzen naar de Heer Jezus. Nee, is dat de taak van de evangeliedienaar om de weg te wijzen naar de Heer Jezus? Als je het zo zegt, de weg naar de Heer Jezus, dus de Heer Jezus op een hele grote afstand. Moet je die indruk wekken vanaf de prediking van het evangelie? Ik wijs u een weg, moet u die weg gaan, dan komt u eindelijk bij de Heer Jezus uit. Nee toch? De Heer Jezus zegt, ik ben de weg. De kortste weg naar de Heer Jezus is hier vanmiddag in de prediking van het evangelie. Misschien dat hij wel een weg met u gaat. Maar de bediening van het evangelie is niet om een lange weg naar de Heer Jezus die op grote afstand gaat aan te wijzen. Maar om te zeggen, de weg is hier. Ik ben de weg, de waarheid. Ik ben het, met een hoofdletter, die tot u spreekt. Er is geen afstand tussen het vlees geworden woord en het schrift geworden woord. De Heer Jezus die komt zelf persoonlijk tot ons. In het gewaad van het evangelie. Dood in de pot. Als het leven er niet is, als Jezus niet in de prediking van het evangelie is, toch? En we leven naar Pinksteren, hè? En dan gaat het ook over bediening van de Heilige Geest in de prediking van het evangelie. De Geest die levend maakt. En dan mag je als dienaar van het evangelie bidden, hè, dat je bespreekt in betoning van geest en van kracht. En als u naar de kerk komt, mag u bidden dat de Heilige Geest in het midden van de gemeente is. En dat je hoort wat de Geest tot de gemeente spreekt. Dat je voelt, Heer Jezus is aan deze plaats en hij spreekt als machthebbende. En hij neemt mij gevangen door de boodschap van het evangelie. En anders is het inderdaad maar een dooibol. Als de Heilige Geest niet in de raderen is. Als zomaar waarheden zijn, ervaringen zijn. Maar zonder de kracht van de Heilige Geest. Zonder betoning van geest en van kracht. Zouden we dat niet bidden? Elke keer weer als we naar het huis van de Heer komen. Dat de Heer zelf van deze plaats is. Omdat hij het gezegd heeft waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik. De kracht van de geest. In het midden. Gebeurt er wat. Dan wordt je ziel gevoed. Dan word je ontmaskerd. Dan ga je door de grond. Dan breekt er iets van binnen. Dan word je vertroost met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde van dat koninkrijk der hemelen. Dan heb je een voorsmaak van dat eeuwige zalige hemelleven. Dan herleeft de hoop, Heere, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag. Dood in de pot. Er zit nog iets in, hè? Was ons misschien nog niet opgevallen, hè? Waarom is eigenlijk de dood in die pot hier gekomen? Had die jongen die erop uitging, toen hij hoorde van die grote pot, had hij dan de verkeerde conclusie getrokken? Ja, ik denk het wel. Had hij een opdracht van Elisa gekregen, ga er zo snel mogelijk op uit en verzamel wat je kunt vinden of verzamel kolenkwinten? Nee. Hij deed toch met de allerbeste bedoelingen. Hij deed met de allerbeste bedoelingen. En toch deed hij het helemaal verkeerd. En wat hij met de allerbeste bedoelingen bij elkaar geraapt had, dat was de dood in de pot. Maak je de conclusie? Wat ik met de allerbeste bedoelingen voor elkaar krijg in het koninkrijk van God, dat brengt de dood in de pot. Je had geen opdracht van God. Je deed het op eigen houtje, in je eigen kracht. Nou, als ik dan even aansluit bij die preek van vanmorgen. In de kracht van het vlees. De kracht van de oude mens. Het vlees kan ook vroom zijn. En het vlees kan ook actief zijn. Een ijver zonder verstand. Niet door de kracht van de Heilige Geest. Dood in de pot. Omdat het niet is naar het woord van God. Dus het luistert heel nauw in het Koninkrijk der Hemelen. Je zou een beeld kunnen gebruiken. Hè? Misschien bent u wel eens in Amerika geweest, op de grens van Amerika en Canada, heb je de Niagara watervallen. Stel je nou eens even voor, er gaat een koord lopen, over de Niagara watervallen heen, een koord spannen, en dan gaat hij overheen lopen. Een paar kilometer wel. Zo'n evenwichtsstok. Hoe loopt zo'n koorddanser eroverheen? Ja, die loopt niet zo een beetje onnadenkend eroverheen te marchanderen. Nee, die zet voetje voor voetje, millimeter voor millimeter, met hele grote nauwkeurigheid. En hij houdt zichzelf in balans. Nou, is dat niet de weg naar de hemel? Dat is het scherp van de snee. Het scherp van de mes. Je kunt links en rechts van dat scherpe mes afglijden. Dus de weg naar de hemel is niet een hele brede snelweg van jongens, race maar aan en denk nergens over na en het komt wel goed en het luistert niet zo nauw, het luistert heel nauw. 3 millimeter kan het verschil tussen leven en dood zijn dat je in die ravijn naar beneden stort. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wil mij voor struikelen bevrijden. Ga mij met uw heiligt voor. En zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Die precisie, die nauwkeurigheid in het leven, in de wanden voor Gods aangezicht. Voel je de klem? Het Koninkrijk van God kun je aanrommelen. Het Koninkrijk van God luistert het nauw. Dat je de kleinste dingen gaat vragen. Heer, leer mij naar uw wil te handelen. In je huwelijk, ja. In je studie. In die onderhandeling met die klant van je. Altijd eerlijk, altijd zuiver. Altijd nederig van hart. Met de zachtmoedigheid van de Heer Jezus. En altijd die vraag van zelfonderzoek. Hoe heb ik het deze dag weer gedaan? Wandel. Het Koninkrijk. De hemelen. Het is een liefdedienst, maar wel zorgvuldig, wel nauwkeurig. En je glijdt makkelijker weg dan dat je weer op die juiste weg, die smalle weg terugkomt. En wat doet Elisa? Die zegt, is hier nog wat meel? Nou, er blijkt nog wat meel te zijn. En dat moeten zij in die pot met dat gif werpen. Die pot hoeft niet leeggemaakt te worden, daar hoeft niet allemaal uit te zoeken, dit is gif en dit is geen gif, nee. Die hele pot vol met gif, hij zegt, daar moet je dat meel in werpen. Nou, kan dat nou verschil maken? Dwaasmiddel? Denkt u ook wel eens, hè, als je moeder bent en dan denk je, dat spreken van mij met mijn kinderen, zal dat nou verschil maken? Ja, hele eenvoudige middelen gebruikt God om hele grote dingen te doen. Die hoogste profeet en leraar waar Elisa een afbeelding van is. Hè? Die gebruikt hele eenvoudige middelen. En dat meel, dat is gemalen graan. Hè? Dat wijst naar hemzelf. Dat wijst naar dat brood wat uit de hemel is neergedaald. Dat moet in die gifpot geworpen worden. En dan wordt het allemaal gezond. Uw hart, zo'n gifpot. Zo hoogmoedig. Altijd net een beetje beter dan de ander. Werp dat meel erin. En u wordt nederig van hart. Maar één plaats waar eigenschappen, karaktereigenschappen van Jezus staan. Dat is deze tekst die ik nu aanhaal. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Er is maar één iemand nederig en dat is Jezus. En Jezus in uw hart maakt u nederig met Jezus. Wil je dat ook zo graag, nederig zijn? Heb je ook zo'n last van je hoogmoedige hart? Je altijd jezelf vergelijkt met de anderen en dan net weer er goed afkomt? Nederig van harte, ben je blij met het goede bij een ander? Denk je ook het goede van de ander? Ben je ruim voor een ander en strikt voor jezelf? En die nederigheid van hart. Mag je een ander uitnemender dan jezelf? Geen grote godheren gij mij geven meugt dan dat gij mij vernedert en maakt klein. En dat is een rijming van dat teen. Dat teen die verlangde ook om nederig van hart te zijn. Of heb je zo last van ongelovigheid? Grote pot, ja, het zal wel, vraagtekens. Vermoedens die zomaar, wantrouwende vermoedens die zomaar spontaan opborrelen. Hoe word je bevrijd van dat ongelovig hart, dat ongeloof, hè, dat niet zo af en toe een keertje aanbelt, maar wat van binnen in je woont en altijd de kop opsteekt? Zou je niet die hele pot met die ongelovigheid bij hem neer mogen zetten? En zou hij niet uit die ongelovigheid, dat ongelovige gif, dat eenvoudige kinderlijke geloof zo trouwend tevoorschijn roepen? Je hebt zo'n bitterheid, hè? Er zijn dingen gebeurd in je leven. Waren niet eerlijk, maar dat wringt van binnen. Stort voor mij uit uw ganse hart al die bitterheid. Omdat ik al die bitterheid genezen. En dat uit dit kwaad het goede tevoorschijn geroepen wordt. Deze tekst die eindigt er zo'n beetje mee, hè? Want er was niks kwaads meer in de pot. Maar u voelt dat is eigenlijk een understatement. Eigenlijk betekent het, er was nog nooit zo lekker voedsel en nog nooit zo'n voedzaam voedsel geweest als dit voedsel hier bij die profeten in Gilgal uit die grote pot. Moet zelfs je zonde meewerken ten goede. Petrus, hè, die dacht, is niemand zo ijverig en liefdevol voor de Jezus als ik. En dan worden ze allemaal geërgerd al. Echt niet. En dan was de eerste die struikelde en zijn meeste verloochende. En wat zegt de Heer Jezus? Petrus, ik weet er wel raad mee. Ik laat jou een toontje lager zien. Gaat Petrus later een brief schrijven? En dan vind je geen spoortje meer van die arrogantie. Dan zegt hij, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levend hoop. Eén woord over Petrus? 0,0. Hij roemt in die grote barmhartigheid van God. Dat is onze God. Vanmiddag. En die zegt persoonlijk tegen jou, tegen u, mijn zoon. Geef mij dat giftige hart, opdat ik het genezen kan.